Ik wil de komende weken, nu zitten er wel wat weken tussen voordat ik de tweede preek houd, maar de komende weken wil ik met die nadenken en eigenlijk blijven staan bij hartverscheurend verdriet en lijden en in rouw. En de aanleiding daarvoor is eigenlijk dat de laatste jaren, als ik zo terugkijk, dat er heel veel moeite is geweest, heel veel verdriet is geweest. Dat er ook hier in de plaatselijke gemeente, in het huisgezin van God, dat er echt hartverscheurend verdriet is geweest en is, en pijn en verlies. En weet je, als ik dan terugkijk in die periode, dan hebben Judo heeft zijn vrouw moeten begraven, Ans, die heeft haar man moeten begraven. We hebben echt gezien dat ouders hun kinderen moeten begraven. Nog 2 weken geleden, het verschrikkelijke ongeluk wat er was in het gezin van Marielle. En ook het slecht nieuws wat er soms... dat heeft ons zelf als familie erg geraakt. Dat iemand het bericht kreeg, wat ons kort bijstaat, dat hij ongeneeslijk ziek is en dat er eigenlijk geen behandeling meer nodig kan. En dat deed mezelf denken, ik heb wel eens vaker over lijden gesproken. En daar ging ik eigenlijk veel meer uit van de dingen die we zelf hadden beleefd en meegemaakt. En, maar nu, ik merkte dat nu bij deze preekserie het wat korter bij was. En dat ik veel gebeden heb of ik er wel überhaupt mee kan starten. Ik kreeg daar erg veel vrijmoedigheid over om dat wel te doen. En dat bleek ook uit de reactie die ik, nadat ik de brief naar de gemeente had geschreven, bleek dat er meerdere mensen me echt enorm aangemoedigd en bemoedigd hebben in de gemeente om daarbij te blijven stilstaan. Om daar samen met jullie over na te denken. De rampen die er zijn, als we gaan door het diepe dal van duisternis. En ik wil met jullie nadenken over hoe blijf je nu eigenlijk staan in dat hele emotionele geweld. En is er echt hoop? En hoe dan? En vanmorgen wil ik met u nadenken over, is God wel te vertrouwen in ons lijden? Weet je, dat was echt iets, waar is hij eigenlijk als we door dat diepe dal van duisternis gaan? En in die voorbereidingen, niet dat ik veel over die psalm zal zeggen, maar in die voorbereidingen was ik zo bezig met psalm 77, waar staat, als je de NBV-vertaling of de Groot Nieuwsbijbel neemt, dan hebben ze altijd een kopje erboven gezet. En dat kopje daarboven stond, is God ons vergeten in psalm 77. Dat heeft te maken omdat in psalm 77 vers 10, daar staat, is God vergeten genadig te zijn. En als die psalmist dan terugkijkt, dan kijkt hij terug op de tijden dat hij, zeg maar, God wel ervaren heeft. Dan kijkt hij terug op de tijden dat God wel aanwezig was. En nu in het grootste verdriet, wat hij eigenlijk doormaakt, dan staat er in het sluitvers eigenlijk dat in psalm 77 vers 20, door de zee liep uw weg, door de wijde wateren uw pad, maar uw voetsporen bleven onzichtbaar. En dat raakt me ontzettend. Weet u waarom? Omdat ik had er een bepaald beeld bij. Ik had er een beeld bij dat als we zo langs het strand lopen en je loopt zeg maar bij de vloed en er is vloed en je kijkt dan naar je, als je aan het lopen bent en je ziet je eigen voetstappen en op het moment dat je je dan omdraait, dan zijn die voetstappen weg. Ze zijn er wel geweest, maar ze zijn door het geweld van het water zijn ze weggespoeld. En dan kijk je achterom en dan zie je niks. Dat is wat die psalmist zegt. Uw voetsporen bleven onzichtbaar. Waar was God? Terwijl hij zegt in die tekst, laat hij ook zien, hij vertrouwt erop dat hij er was. Dat er voetstappen waren. Maar dat is door het geweld van het water, door de vloed, is het uitgewist. Je ziet het niet meer. Waar is God? Is God te vertrouwen als zijn voetstappen onzichtbaar zijn? Is God te vertrouwen in ons lijden als je het niet ervaart? En ik zal nadenken in de komende weken met u over rouwen, over huilen, over vertrouwen, over bidden, over ons denken wat wordt aangevallen en de hoop En ik heb de hele serie eigenlijk genoemd Door Lijden Heen aan Gods Hand. En ik wil vanmorgen echt met jullie een fundament leggen. Een fundament leggen waar ik op ga bouwen in die volgende preken. Maar ik ga nu dus met u nadenken of God te vertrouwen is. Want een tekst, die heb ik, daar moest ik net aan denken. En dat maakt het ook zo ontzettend zwaar. Die heb ik niet op sheet staan, maar er staat in Job 6. Dat Job antwoordt en zegt: Och, werd mijn verdriet maar eens nauwkeurig gewogen. En legden ze al mijn ellende maar bij elkaar in een weegschaal. Want het is nu zwaarder dan het zand van de zeeën. Moet je voorstellen wat hij tot uitdrukking brengt. Hij zegt, de ellende waar ik ben ingekomen, het verdriet wat ik heb, dat als ik dat eigenlijk op een weegschaal zou leggen, dan is het aan de andere kant alle zand van alle zeeën, die zouden dan niet tegenwegen. En zo diep kan lijden gaan. Zo diep kan het moeite gaan. En sommigen van ons in ons midden, die weten waar ik het over heb. Die ervaren en weten wat deze tekst zeg maar, te zeggen heeft. Dat het zo zwaar is, al alle zand ter zee. En hoe kan een mens dan blijven staan? Als het dat zo'n lijden is. En het is natuurlijk voor mij een enorme uitdaging met u door dat proces te gaan. En ik wil daarom ook echt graag bidden. Dat uit de hele serie dat troost mag komen. Dat we getroost mogen worden. En dat er hoop is. Dat er diepe hoop is. Het eerste wat, en het laatste wat de mens wordt ontnomen, dat is hoop. En dat we echt mogen koesteren in ons lijden de hoop. Dat de hoop blijft op Jezus en de hoop dat God bij ons is. En dat we, ook al zien we zijn voetstappen niet, dat we mogen weten dat Hij ons genadig is. Zo wil ik met u eigenlijk graag bidden. Laten we onze hoofd buigen en zo tot de Allerhoogste gaan. Heere God, we willen u zo bidden over dit thema. Ik wil u zo ontzettend danken dat we bij u mogen zijn en dat we ons vast mogen klampen aan u. En ik wil u zo bidden, Heer, hoe kan ik nu echt met woorden troosten? Dat is onmogelijk. Hoe kan ik het lijden uitleggen? Dat kan alleen als we in uw aangezicht schouwen, dat u het openbaart. De woorden die ik heb geschreven, behouden zingen, zinnen, en deze zinnen vormen een preek, en er zit geen leven in, als u het er niet inblaast. En we zijn zo ontzettend afhankelijk, en erkennen dat we zo afhankelijk zijn van u, dat u mag spreken door alles heen. Heer, ik heb zo'n verlangen om uw stem te verstaan, niet naar mezelf te luisteren, maar uw stem door alles heen te verstaan. En dit bidden we zo, in Jezus' heilige naam. Amen. Weet je, in gesprekken met mensen, als ik het heb over mensen, zeker in de coronatijd, en als we naar de wereldgeschiedenis kijken, of als mensen iets in hun eigen leven, een enorme ramp eigenlijk gebeurt, dan weet mijn omgeving weet dat ik, zeg maar, voorganger ben of predikant of in ieder geval weten ze dat ik een gelovig mens ben. En op het moment dat ik dan met mensen spreek, vroeger was dat op het werk of in de mensen die ik zo tegenkom, dan zie je eigenlijk dat als er lijden is, dat kan dat op twee manieren een uitwerking hebben op mensen. Het eerste is eigenlijk dat mensen echt het gebruiken om, zeg maar, dan worden met de teksten om de oren geslagen. Dat mensen zeggen van, dat is een bewijs dat God niet bestaat. Lijden kan je echt van God verder wegbrengen. Het is, daar worden bewijzen geleverd en argumenten geleverd van hoe kan God nu, die een almachtige Heer is, een almachtige God is, dat die zoveel lijden eigenlijk toestaat. En daar wordt in feite wordt er een bewijs geleverd en denken ze een bewijs te leveren. Doordat als God goed is en almachtig is, als God alwetend is en als God alle lijden kan verhinderen dan, en ik kijk naar in mijn omgeving, dan is het zo dat dat gewoon een bewijsvoering wordt om te bewijzen dat God niet bestaat. En aan de andere kant is het tegelijkertijd is het zo dat er ook ik mensen ontmoet die door intense beproevingen zijn gegaan en die door die enorm lijden zijn gegaan, die voor mij een enorm voorbeeld zijn en die een andere dimensie hebben ervaren in het samen zijn met God. Die een andere dimensie eigenlijk ervaren in zijn intense liefde. En deze uitwerking heeft het op mensen dat het of het verwijdert je van God of het brengt je korter naar hem toe. En ik lees, als het gaat over lijden, lees ik eigenlijk ook vaak boeken van mensen die, onder andere van Joni Erickson, mensen die echt door diep lijden heen gegaan zijn. En ik merk ook dat mensen die in mijn omgeving zijn en die ik heb leren kennen en die door het lijden heen gegaan zijn, die kunnen me een andere dimensie eigenlijk laten zien van God. En je ziet dit beeld zie je ook in, zeg maar, in het leven van Job. Bij Job zie je eigenlijk dat hij op een gegeven moment wordt hij door ene ramp naar de andere zeg maar, getroffen. En wat vaak vergeten wordt is dat er wordt zo de nadruk op Job gelegd, maar zijn vrouw gaat door hetzelfde lijden heen. Zijn vrouw verliest ook de kinderen. Als ik het goed heb, is het zo dat God hem de dubbele zegen geeft op het einde van zijn leven. En dan staat er dat hij weer 7 zonen krijgt en 3 dochters. En vanuit die dubbele zegen trek ik de conclusie dat hij ook 7 zonen en 3 dochters heeft gehad die in die ramp omkomen. Omdat God hem een dubbele zegen geeft. Er zijn er 10 in de hemel en 10 krijgt hij terug. Maar zijn vrouw, waarbij Job dan zegt van, zouden we het goede ontvangen uit Gods hand en het kwade niet? Waarbij zijn vrouw eigenlijk zegt van, wat houd je nog vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Dat is bittere droefheid, radeloosheid. Job die zoekt God en de vrouw van Job verwijdert zich van God. En ik wil met u nadenken over Gods betrokkenheid in ons lijden. Omdat dat het grote verschil is. Dus degene die zegt, ik verwijder me van God, die ziet, heeft een godsbeeld van de Heer die, zeg maar, alles willekeurig eigenlijk toelaat, dat hij geen grip heeft op de situatie en dat in feite dat Heere God eigenlijk het lijden wat ons overkomt heel stoïcijns eigenlijk aankijkt en dat hij niet betrokken is. En ik wil met u nadenken over een lijdende God. Omdat dat het fundament is om überhaupt na te kunnen denken over lijden. Want als ik het heb over een God die, zeg maar, niet betrokken is, een God die lijden niet kent, een God die van buiten afstaat, dan kan ik heel veel vertellen en heel veel zeggen, maar dan missen we eigenlijk de diepte, omdat we echt mogen ervaren en weten, en dat is al de eerste intense troost die ik deze week zo met u mocht ervaren en mocht ontvangen, dat is dat God door het lijden van u, met u lijden, met u door het lijden heen gaat. En dat hij leidt aan de situatie. En dat is eigenlijk, ik wil u hier 3 teksten lezen, die ga ik niet verder uitleggen, maar het gaat er mij om dat ik u wil laten zien de betrokkenheid van God en ook de vraag wil ik met u gaan beantwoorden, is God te vertrouwen in ons lijden? Is God te vertrouwen in onze rouw? In Jeremia 31 vers 20, dat zegt God, is Efraïm voor mij niet een dierbare zoon? Is hij voor mij niet een lievelingskind? Efraïm staat voor Israël. Want zo dikwijls als ik tot hem spreek, denk ik nog voortdurend aan hem. Daarom is mijn binnenste bewogen over hem. Ik zal mij zeker over hem ontfermen, spreekt de Heer. En als je dat in de context gaat lezen van Jeremia 31, dan zie je dat het volk door lijden heen gaat, door eigen keuzes wel, maar dat er eigenlijk afgoederij is gekomen en dat het God krenkt, maar dat hij door, en deze keuzes brengt, Israël brengt Israël in dusdanige grote problemen en zo'n groot lijden, dat het niet zo is dat God afstand gaat nemen. Dat hij zegt van, het is jullie keuze, jullie moeten het zelf maar uitzoeken. Je ziet hier die intense bewogenheid dat hij die dierbare zoon, die mijn lievelingskind noemt hij het, hij zal zeker over hem ontfermen. God blijft betrokken. In Hosea 11, als je het hele hoofdstuk thuis eens wil lezen, dan zie je vers 1 tot en met 4. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Aan de Baals offerden zij. Voor de afgodsbeelden brachten ze reukoffers. Ik echter leerde Ephraim lopen. Hij nam hen op zijn armen, maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. En dan zie je dat God geen afstand neemt. En in Hosea 11, vers 8, dan zegt hij: zou ik u prijsgeven, Ephraim, u uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adema, met u doen zoals Seboim? Mijn hart keert zich om in mij, al mijn medelijden is opgewekt. Dat is een beeld wat u moet vasthouden, dat ga ik namelijk verder uitwerken in deze preek. Want in Hosea, in die eerste hoofdstukken, dan zie je eigenlijk de ontrouw. Dan moet, zeg maar Hosea, die profeet, die moet trouwen met een overspelige vrouw. Omdat God iets wil laten zien van het lijden wat hij kent met Israël. En dan zie je eigenlijk dat deze vrouw, die verlaat haar kinderen, die verlaat haar man. Die komt, ik heb daar een paar weken geleden ook al iets over gezegd. En zij komt dan in de handen van iemand die haar, zeg maar, misbruikt. En dan zie je op de achtergrond, zie je die echtgenoot. Die zoekt naar zijn vrouw. Die ziet wat zijn vrouw overkomt. Hij wil haar eigenlijk beschermen en kan haar niet beschermen. Hij heeft deel aan het lijden. Hij kijkt en probeert, zeg maar zelfs, met goud en zilver en de dingen te geven, anoniem, zodat ze voor het lijden eigenlijk gespaard wordt. En dan zie je eigenlijk het gekrenkt zijn en de diepe rouw en het grote verdriet wat deze echtgenote over zijn vrouw eigenlijk heeft. En dat wordt als een beeld gegeven van hoe God betrokken is bij ons lijden. En weet je, dat de grootste redenen dat wij denken en dat we weten als christenen dat het lijden niet zinloos is, ook het dingen wat ons die ons overkomen, waar we niet voor zeg maar kiezen, die ons overkomen, dat het niet zinloos is, ook al kunnen we het niet uitleggen, dat is dat God zelf een God is, een persoon is die het voor het lijden gekozen heeft. Weet je, ons overkomt het. Ons overkomt het. Je kunt het overspoelt je eigenlijk op een eensklap in een seconde, is het leven totaal veranderd. En je hebt er niet voor gekozen. Je gaat door een heel diep dal en je kiest er niet voor. Het overkomt je. Maar weet je, wat mij zo verbijstert, dat is namelijk we willen twee begrippen van twee karaktereigenschappen, twee eigenschappen van God noemen, waarbij zeg maar, het ons verbijstert dat God eigenlijk een keuze maakt. Het eerste is dat God zeg maar een soeverein is. Soeverein betekent, om soeverein te zijn, moet je alwetend zijn, moet je almachtig zijn en moet je absoluut vrij zijn. En als God niet alwetend zou zijn en iets in zijn kennis zou ontbreken, dan zou, zeg maar, in het kleinste detail moet hij kunnen regeren. En zonder tussenkomst van derden kan hij keuzes maken. Dat is soevereiniteit. Dat hij totaal onafhankelijk, alwetend, zonder tussenkomst van derden is hij soeverein in datgene wat gebeurt. Het tweede, dat is een moeilijk woord, en die ga ik zo dadelijk met elkaar verbinden, dat is dat God algenoegzaam is. Dat is een woord uit de theologie. Algenoegzaamheid, dat betekent dat God volmaakt is, compleet gelukkig, totaal in de drie eenheid, volledig gelukkig is. Hij heeft geen behoefte, hij heeft geen noden, hij heeft niemand nodig. Ook onze aanbidding heeft hij niet nodig, zijn hele heerlijkheid is volmaakt. Hij gaat relaties aan terwijl hij ze niet nodig heeft. En weet je, hij is compleet. Er is niks in Gods drie-eenheid aan te vullen. En weet u, elk organisme heeft voedsel, water en lucht nodig. Daaraan zien we hoe afhankelijk wij eigenlijk zijn van andere dingen. Als er geen zuurstof is of geen water, is er geen leven, verdwijnt het leven. Maar God heeft niets en niemand nodig. En waarom is het nu zo verbijsterend? Als je nu nadenkt over de soevereiniteit van God, over dat hij almachtig is, alwetend is, dat hij boven alle dingen staat. En de tweede, dat hij zeg maar al genoegzaam is, dat betekent dat hij compleet gelukkig is in de drie-eenheid, volledig is en compleet, dan verbijstert het mij dat hij kiest om te lijden. Dat is voor mij een verbijsterende conclusie die ik daaraan trok. Hoe is het nu mogelijk dat de alwetende, almachtige God, die eigenlijk boven de geschiedenis staat, in deze geschiedenis binnenkomt en kwetsbaar is en lijdt en dat die pijn zeg maar zo overweldigend wordt. Dat hij die pijn van de afwezigheid van God. Weet u, wij kunnen God soms ervaren dat hij niet aanwezig is. En dan zie je ook soms ook deze psalmist die zegt, ik weet dat hij aanwezig is, maar ik zie zijn voetstappen niet. U kunt het niet ervaren soms, niet voelen. Maar als je, soms is het zo dat als we dan terugkijken, dan zien we dat we, zoals dat lied ook zei, dat we gedragen werden. Dat God aanwezig was terwijl wij het niet opgemerkt hebben. Dat wij met onze zintuigen hem niet konden waarnemen. Omdat we zo verdoofd zijn, zo vol verdriet zijn, dat onze zintuigen het gewoon niet meer ervaren, überhaupt dat iemand aanwezig is. Snapt u? Want als je diep verdriet hebt, dan is het zo dat je vaak in een isolement komt. Ik weet dat het verdriet wat ik zelf heb gekend, wat ik zo ook wel heb gekend, dan, wat ik ook wel soms gedeeld heb, dat je in een isolement gaat. Je wilt niemand om je heen. Je wilt ook niemand meer ervaren. Je zit in je eigen dieper duister dal. En je ervaart je hele omgeving niet meer. Ook al zijn ze aanwezig. Ook al zijn ze in de kamer aanwezig. Je ziet niemand meer. Dus zie je God ook niet meer. Maar de Heere God, die kiest in zijn soevereiniteit en in zijn algenoegzaamheid, kiest hij om mens te worden en komt in een situatie waarin hij zich totaal verlaten voelt. Waarom hebt gij mij verlaten? En dat is een verlatenheid die een totaal andere orde kent als onze verlatenheid. Omdat het een verlatenheid is die ervaren wordt in die drie-enig God zijn. In die diepe gemeenschap die er is tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die diepe gemeenschap, zoals het Spreuken 8 geloof ik staat, dat hij zeg maar een lievelingskind is. En dat hij dag aan dag zich verrukt over het kind wat, daar gaat het over de Heer Jezus. Over wat hij dag aan dag ziet spelen. En de Heer Jezus is een bron, staat er in de Spreuken, van de vreugde van God. En dan zie je op het kruis dat God ervoor kiest om zijn zoon te verlaten in die drie-enigheid God. Dat de koning die eigenlijk op deze aarde is gekomen, niet een troon bestijgt, maar aan het kruis hangt. En dan zie je eigenlijk dat God een lijdende God is. En het gering, je vindt dat in het Oude Testament steeds weer opnieuw terug. Je zegt in Hosea 11, dat hebben we al gelezen, mijn hart keert zich in mij om, al mijn medeleden is opgewekt. Het raakt God in de toestand die je bevindt. Hij is bewogen. In Genesis 6, daar vind je dat hij ziet dat de toestand van de mens, het bedroefde zijn hart. En weet je, als we het hebben over de bedroefdheid van God, dan moet hij dat niet geringschatten. Het is heel erg als, als je hart ergens bij betrokken is. En hoe meer je betrokken bent bij mensen, hoe lief je mensen hebt, hoe groter die oogappel is, hoe dieper die liefde, hoe groter de pijn van de verdriet. Ik kan in de krant kan ik iets lezen dat een paar duizend mensen zijn omgekomen en dan kijk ik naar het volgende. Ik ben niet betrokken. Ik vind het wel erg, maar ik ben niet emotioneel betrokken. Maar hoe korter het bijkomt, hoe intenser dat verdriet wordt. Dan kunt u zich wat voorstellen van het verdriet wat God heeft aan de ene kant over het schepsel wat hij heeft gemaakt, de mens die naar zijn evenbeeld is gemaakt. De mens die hij in Genesis vormt naar het beeld van hem. En hij ziet dat die mens door eigen keuzes eigenlijk zich van hem verwijdert. En in diepe nood komt, in grote nood. Die pijn die wordt beschreven in Hosea. Die wordt beschreven en wordt onder woorden gebracht door Jeremia. Maar nog meer kort het korterbij, als je dus echt ziet dat God leidt aan de Zoon die gekomen is. En de Zoon die, zeg maar, verworpen wordt door mensen, die bespuugd wordt, die gekroond wordt met een doornenkroon en die aan het kruis hangt. En dan komt het moment dat die Zoon vraagt, Heer, Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Die beker van de toorn van God over onze zonden. En God dat niet beantwoordt. Weet je, we kunnen ons dat gewoon geen voorstelling van maken dat er bloed gezweet wordt. En dat er een Zoon voor je aangezicht staat en je weet, Vader, u bent almachtig, u bent soeverein. We zijn toch al genoegzaam, we kennen toch de vreugde, die diepe vreugde. En dan staat hij voor je aangezicht, heft de beker op en zegt, Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En het gebed wordt beantwoord doordat er een engel komt die hem kracht geeft om door dat lijden heen te gaan. En weet je, dat hij in de steek gelaten wordt op het kruis is onpeilbaar. En niemand heeft ooit zo'n lijden meegemaakt. En dat is, zeg maar, op het kruis is sprake van een verschrikkelijke verlieservaring. Gescheiden worden van je geliefde. Het uiteenvallen van de drie-eenheid. Om recht te doen, zodat wij die liefde mogen ontvangen, die vergeving mogen ontvangen. Maar ook dat God troost geeft. En weet je, dat soevereine die lijdt. De soevereine die lijdt. Dat is voor mij verbijsterend. Ik heb natuurlijk wat meer tijd gehad om met u daarop voor te bereiden en daarop verder na te denken. Maar het verbijsterde, hoe meer ik gedachten erover had, hoe verbijsterend het werd voor mij. Dat God kiest voor deze weg. En aan de andere kant was het zo dat doordat God kiest voor deze weg, kiest hij ook om bij u te zijn in het lijden. Omdat hij weet wat het is. Het is, ik kan de waarom vragen ook in deze prediking, kan ik niet de waarom vragen gaan beantwoorden. Er zijn theologisch zijn er waarom vragen die antwoorden geven in de theologie. Maar op het moment dat de mens voor je staat met groot verlies, heeft hij aan die hele theologie niks meer. En dan komt het er eigenlijk op aan van de diepe relatie die je kunt laten zien. En dat je kunt laten zien, er is een God die met jou door het lijden heen gaat. En hij is te vertrouwen omdat hij een veel dieper lijden heeft meegemaakt. Een veel dieper lijden waar hij voor gekozen heeft en ons overkomt het. Maar hij kiest ervoor om kort bij je te komen. Om heel kort bij je te zijn. Zodat hij niet iemand is die vanuit de hemel je ziet lijden en met zijn troost komt, terwijl hij niet weet wat het is. Hij is door een veel dieper dal gegaan als waar wij ooit voor hoeven door te heen te gaan. En dat is de troost. Dat vind ik de diepe troost ook om de komende tijd. Om over in de komende tijd hierover te mogen spreken. Om in de komende tijd met u na te denken over wat het betekent door een diep dal te gaan. Wat het betekent om te rouwen. Wat het betekent om groot verlies te hebben. Ik zou geen enkele vrijmoedigheid hebben om daarover te spreken als ik niet zou weten dat God het is die het openbaart dat hij de troostende en leidende Heer is. Dat hij de leidende Heer is. En die vragen, die zijn er. Omdat, dat lijden heeft een bedoeling. Ook in ons leven. Het heeft een bedoeling. Ook al kan ik het niet aan u uitleggen. Omdat ik zie dat het lijden van God en het lijden van Christus en de diepe dalen die hij is doorheen gegaan, had een bedoeling en het was bedekt. Het moest geopenbaard worden. In Openbaring 6, daar besluit ik af. Daar is een tafereel wat Johannes ziet. En dan zegt hij, en toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat ze hadden. Het zijn mensen die Johannes daar ziet onder dat altaar die onrechtvaardig geleden hebben, die ter dood gebracht zijn. En die schreeuwen om recht. En die pijn en dat schreeuwen om recht vind je door de hele Bijbel door. Ik noem maar teksten. Daar zegt de psalmist in Psalm 35, vers 17. Hoe lang nog blijft u toezien? Malachi 2, vers 17. Waar is God die recht spreekt? Malachi 1, vers 13. Waarom zwijgt u hier? Maar wat de Bijbel ons niet alleen leert, dat mensen in deze nood kunnen zijn en terecht deze vragen kunnen stellen. Laat de Bijbel ook iets zien dat we mogen vooruitblikken. Dat we mogen vooruitblikken. En dat is de hoop. Weet je, zonder het lijden van Christus zou er geen veroordeling zijn, zouden er geen antwoorden gegeven worden. Maar zonder het lijden van Christus zou ook het kwade niet bestraft worden. En zou er geen einde zijn aan het lijden. Om oordeel te vellen en het te bewerken. Maar het gaat vele malen verder. De komst van Jezus is veel omvattender dan alleen maar af te rekenen met het kwaad. Om gerechtigheid te brengen. De komst van Christus gaat namelijk gepaard met een opstanding van doden. Gaat gepaard met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zonder het lijden zou het kwade overwinnen. En leidt dat tot de vernietiging van het menselijke geslacht. Ik zeg die zin nog eens. Zonder het lijden van God zou het kwade overwonnen zijn, zou het kwade overwinnen en zou dit leiden tot de vernietiging van het menselijke geslacht. Maar het kruis en het lijden herstelt alle dingen. Die God die leidt is dezelfde God die naar ons toe komt om ons te troosten. En dan staat er dat geweldige vers. Ik vind het in deze periode vind ik dat heel, heel erg diep. Dan staat er, dat is die hoop die er is. Openbaring 7, vers 16 en 17. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben. En geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam, en let op, het is het lam als geslacht dat in het midden van de troon is. Het lam wat we zullen zien zal nog altijd en eeuwig de tekenen dragen van het lijden. Maar er staat daar, want het lam dat in het midden van de troon is zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterstromen. En hier komt die troost. Hier komt die diepe troost. God laat het niet aan de engelen om de tranen weg te vegen. Hij laat het niet aan de engelen. Hij laat het niet aan ons om iemand anders de tranen weg te vegen. Van de ogen te wissen. Hij doet het zelf. Hij doet het zelf. En God zal alle tranen van hun ogen wissen. Weet je, dat betekent eigenlijk dat hij het zal doen en dat hij het lijden kent. Dat hij nu al komt om te troosten. Maar dan komt er een moment dat hij alles heeft geopenbaard en dat hij naar jou persoonlijk komt. Om de tranen die er gedraaid, zelfs dat er zoveel tranen zijn gehuild dat er geen tranen meer zijn. Maar dan komt hij naar u toe. En dan doet hij geen engelen sturen. Dan komt hij zelf. De almachtige, alwetende, soevereine, algenoegzame God. Die soeverein is boven alles. Komt naar u toe. Om de tranen van je ogen te wissen. Hij doet het zelf. Hij die het lijden kent. Zoals geen ander. Doet het zelf. Ik wil graag met u naar een lied luisteren. Dat heeft me echt diep geraakt toen ik klaar was met de prediking. Toen ben ik neergeknield. Heb God aanbeden voor de troost die hij biedt in het lijden heen, door het lijden heen van hemzelf. En toen moest ik denken aan dat lied van Sela dat zegt... Een toekomst vol van hoop. En daarna zal ik de dienst ook echt afsluiten met een zegen. En dan kunt u zelf misschien nog even blijven zitten. Als u daar... Rob die zal nog wat gitaar spelen. Zal niet meer gezongen worden. Maar dat we gewoon... Ik heb echt zo'n behoefte naar zo'n prediking. Dat had ik ook al deze week. Om gewoon bij God te zitten. Niet meer veel te doen, maar gewoon te zitten. En even bij hem te zijn. En dat wens ik u echt toe. En daarna, als u dan echt die ontmoeting met hem heeft gehad, anderen die al willen gaan, die kunnen dan naar buiten gaan om koffie te drinken. Maar dat u even dat moment kent van die intimiteit naar de zegen. Om echt in die rust, in die troost en die tranen al echt te mogen ervaren dat God nu al door zijn Heilige Geest tot u komt en u troost. Laten we zo luisteren naar dat lied.